Nog nooit werd een nieuwe technologie zo snel opgepikt door zoveel mensen als AI, ofwel artificiële intelligentie. Liefst 1 op de 5 Vlamingen maakt al regelmatig gebruik van tools als ChatGPT. Bij jongeren is dat zelfs bijna de helft. Maar tegelijk stellen we ons ook wel veel vragen bij die AI. Wat met auteursrechten bijvoorbeeld en creatieve jobs? En wat als het onderscheid tussen echte informatie en fake news niet meer te maken is? We laten het ons allemaal haarfijn uitleggen door kenners en gebruikers. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
Duidelijk, de morgen.
Ik weet niet of u iets speciaals hebt gemerkt aan die intro. Klonk die een beetje anders dan anders of helemaal niet? In elk geval, ik heb die niet zelf ingesproken. We hebben dat laten doen door een AI-tool. Alles wat ik heb gedaan is 5 minuten voorlezen uit een boek van Mark de Bel. En dan een voorbeeldje gegeven van hoe die intro moest klinken. En de tool deed de rest. En dat klonk dus bijna exact zoals ik. Het is maar 1 van de vele mogelijkheden, u kent ze uiteraard, die AI op dit moment biedt. Die mogelijkheden zijn heel bekend bij de Vlaming. Zo blijkt uit een nieuwe Digimeter die deze week werd gepubliceerd. 80% van ons weet wat AI is. 1 op de 3 Vlamingen heeft het al gebruikt. 1 op de 5 gebruikt het regelmatig. En bij jongeren is dat zelfs heel erg opvallend. 42% gebruikt maandelijks bijvoorbeeld ChatGPT, op dit moment toch wel de bekendste AI-tool. En dat is toch wel opvallend hoe snel die nieuwe technologie ingang heeft gevonden in ons leven. Dat is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd, zeggen de experts. Tijd dus om er wat vragen bij te stellen. En dat gaan we eerst doen aan Rob Heijman. Hij is coördinator van het kenniscentrum Data en Maatschappij aan de VUB. Dat klopt, hè, meneer Heijman?
Ja.
Het kenniscentrum Data en Maatschappij, wat doet dat precies?
De missie van ons kenniscentrum is eigenlijk heel eenvoudig, maar ook heel moeilijk. Wij proberen alle ethische en juridische nieuwe kaders rond AI te vertalen, zodat iedereen die direct kan toepassen en op die manier ervoor zorgt dat AI in Vlaanderen verantwoorde AI is.
Verantwoorde AI, dat is meteen al een interessante woordkeuze, maar we moeten misschien eerst eens beginnen voor een goed begrip met uit te leggen, als we het nu hebben over AI, artificiële intelligentie, wat bedoelen we dan precies?
Het is een hele discipline, maar als we het nu over AI hebben, hebben we het eigenlijk vooral over de generatieve AI, dus modellen die ons helpen met nieuwe content te creëren en ook met inhoud van tekst en beelden, ja, daar dingen uit af te leiden en terug dingen te genereren, zoals antwoorden over die tekst of over die foto.
Ja, misschien wel het bekendste voorbeeld op dit moment van generatieve AI is dan ChatGPT, dat op basis van alle teksten die het heeft geleerd van het internet zelf nieuwe tekst gaat creëren, genereren. Maar dat is zeker niet nieuw, hè. Die ChatGPT bestaat sinds eind 2022, maar die technologie is al veel ouder.
Ja, de technologie is veel ouder, hè. Voor generatieve AI denk ik dat je ook andere voorlopers hebt, taalmodellen. Learnout en Housepie hebben denk ik ooit beloofd, ja, van met gelijkaardige technologie te werken. Siri in onze telefoon of Cortana of Alexa zijn andere voorbeelden waar het rijk al wordt gewerkt aan menselijke input, sneller begrijpen en daar ook een antwoord op bieden. En dat is denk ik wel de doorbraak. Dat is steeds beter en beter aan het lukken.
Hoe revolutionair was ChatGPT eigenlijk? Want ja, dat kent nu iedereen, maar was dat ook echt een doorbraak, een gamechanger om het te leren? Eerlijk woord te zeggen, in die generatieve AI?
ChatGPT heeft zeker bijgedragen aan een grote verandering. Het belangrijkste is vooral dat ze hun model hebben kunnen lanceren op een manier dat heel veel mensen daarmee hebben kunnen gaan experimenteren. Hè.
Ja.
Het is al een paar keer gebeurd, die technologie bestond al wel, maar niemand was die zo breed aan het toegankelijk maken, zodat iedereen kon begrijpen wat het net kan.
In het geval van ChatGPT is dat dan tekst genereren, maar er zijn ook heel wat andere mogelijkheden. Hè. Je kan video's laten genereren op basis van textuele info. Je kan afbeeldingen laten maken, audio's, als we in het begin hebben gehoord. Ook die dingen zijn heel snel populair geworden. Hè.
Ja, en dat is eigenlijk niet het enige, want je kan ook heel veel input gebruiken om te gaan mengen. Je kan ook logo's beginnen maken met generatieve AI. Je kan daar tekst bij verzinnen, dus die combinaties vinden ook meer en meer integratie en zijn allemaal mogelijk.
Ik ben Michiel van Andriessen. Ik ben een van de founders van Raccoons. Raccoons is een bedrijf dat zich echt richt op het inzetten van artificiële intelligentie in de core van organisaties.
Doordat de vele mogelijkheden van generatieve AI zo populair en laagdrempelig geworden zijn, vinden ze ook aan een versneld tempo hun weg in allerlei sectoren. Het Leuvense bedrijf Raccoons maakt AI-toepassingen voor de meest uiteenlopende organisaties en zag de vraag sinds de lancering van ChatGPT heel snel toenemen, zegt medeoprichter Michiel van den Driessen.
Wat wij met Raccoons doen, is echt op zoek gaan naar die processen bij bedrijven die vandaag minder efficiënt verlopen, of wat er effectief nog efficiëntiewinsten te boeken zijn. En zo'n typische use case waar wij bij Raccoons op werken, is eigenlijk op het gedeeltelijk automatiseren van customer service. En dat kan zijn doordat we een soort van chatbots gaan ontwikkelen, waarmee dat eigenlijk klanten rechtstreeks in contact kunnen staan met een hele grote berg van kennis die ze puur via conversatie kunnen bevragen. En dat effectief het systeem live gaat antwoorden. Maar dat kan evengoed zijn dat er aan de andere kant een AI-systeem is dat puur de menselijke customer agents gaat ondersteunen om antwoorden te gaan geven. En dan zie je daar als eindgebruiker helemaal niks van, dat daar AI bij is komen kijken. Maar ga je wel dat voelen in de zin van, je gaat sneller een antwoord krijgen, accurater een antwoord krijgen, er gaan minder onbeantwoorde mails zijn en zo verder. We gaan eigenlijk altijd op zoek naar dat soort processen waarin dat we zien van oké, hier kunnen we door wat meer automatisatie in te brengen wel effectief ook efficiëntie gaan boeken.
Met gebruik van AI bouwden Raccoons bijvoorbeeld een chatbot om vragen van klanten te beantwoorden en een virtuele shoppingassistent die je adviseert om online kleren te kopen. Op VRT Max zorgt hun artificiële intelligentie er dan weer voor dat gebruikers makkelijk kunnen skippen tussen hoofdstukken van een programma, allemaal geautomatiseerd. AI kan al veel, maar Michiel gelooft erin dat de technologie in de toekomst alleen maar sneller zal verbeteren.
Ja, wat dat we tot nu toe hebben gezien, is dat die AI-systemen eigenlijk veel beter worden in redeneren. We zien dat bijvoorbeeld bij een ChatGPT. Je kan daar teksten aangeven en je kan achteraf vragen stellen over die tekst en die kan redeneren over die tekst, daar conclusies uittrekken en die vragen beantwoorden. Eigenlijk is dat heel gelijkaardig aan als een standaard oefening begrijpend lezen in de lagere school bijvoorbeeld, dat die AI-systemen eigenlijk al enorm goed doen. En ik geloof wel heel sterk dat daar de echte waarde in zit van dat soort systemen. En ik zie wel in de toekomst, we verwachten dat OpenAI bezig is met GPT 4.5 of GPT 5, hun nieuwste versie van large language models. We zien dat Google met gelijkaardige dingen is, Meta met gelijkaardige dingen is, Apple met gelijkaardige dingen bezig is. En ik denk dat we daar wel echt wel een heel veel nieuwe winsten ook in gaan zien in hoe dat die systemen effectief gebruikt worden. Ten tweede gaan we ook meer en meer zien dat die systemen gewoon effectief in tools geïntegreerd worden. ChatGPT is nu een heel bekende tool die mensen gaan gebruiken. Ik denk persoonlijk dat in de toekomst mensen niet per se ChatGPT nog gaan gebruiken, omdat die technologie die achter ChatGPT zit, die gaat gewoon in uw telefoon, in uw computer, in uw applicaties, gaat die allemaal geïntegreerd zitten. Ik denk daaraan, we verwachten in de zomer nog een grote aankondiging van Apple, waardoor dat ze eigenlijk ook weer GPT-achtige capaciteiten in Siri zouden bouwen. Ja, dat zou natuurlijk wel heel interessant zijn als dat een systeem is dat in uw telefoon leeft, dat al uw kalenderafspraken, uw berichten, uw foto's, overal toegang tot heeft en eigenlijk daarover kan redeneren, vragen kan beantwoorden, die systemen aan elkaar kan koppelen. Ik geloof in krachtigere systemen die beter kunnen redeneren en meer integratie van die systemen in de tools die we alle dagen gebruiken en dat de AI wat meer echt voor ons gaat werken op de achtergrond van die applicaties en dat wij het moeten gaan opzoeken via ChatGPT bijvoorbeeld.
Het gaat dus allemaal razendsnel en dat brengt naast nieuwe mogelijkheden ook wel nieuwe problemen met zich mee. OpenAI baseert zich bijvoorbeeld op alles wat het vindt op het internet. Ja, wat doe je dan met dingen zoals privacy en auteursrechten? Belangrijke zaken die we in al ons enthousiasme niet uit het oog mogen verliezen, zegt Michiel.
We zien wel dat er nog een beetje wetgeving nodig is. Hè? En vooral als we het gaan hebben over het klonen van stemmen die we nu heel makkelijk kunnen klonen, het genereren van fake news, het genereren van deepfakes. We zien nu natuurlijk wel dat Europa heel specifiek aan het werken is aan de EU AI Act. Die zou er begin 2026 komen en dat gaat wel over de hele lijn van een AI-toepassing van zowel de developer als degene die het model gemaakt heeft, als degene die het model reselt, als degene die het verkoopt en zo verder, gaan er een aantal verantwoordelijkheden komen en je kan je niet meer zomaar de verantwoordelijkheid kunnen doorschuiven. En dat is wel een belangrijke stap. Zij gaan ook alle AI-toepassingen in verschillende risicogroepen gaan categoriseren. En afhankelijk van het risico ga je dus ook meer verplichtingen hebben versus lagere risico's die misschien minder verplichtingen hebben. Natuurlijk, het probleem is, bedrijven zijn te reguleren. Een open source community is dat veel minder. En we zien dat los van de betalende tools en de grote commerciële modellen die ontwikkeld worden door Google, door Meta, door Microsoft en zo verder, zien we dat er ook een open source community is dat eigenlijk met die AI-systemen aan de slag gaat en die we veel moeilijker gaan kunnen reguleren. Dus daar is er natuurlijk, zelfs al hebben we de EU AI Act en houden alle bedrijven zich daar heel netjes aan, ga je nog altijd wel een open source community hebben die moeilijker te reguleren is.
Ja, Rob Heijman, een belangrijk punt daar op het einde. Onze wetgeving is nog niet klaar om alle risico's die AI met zich meebrengt op te vangen.
Maar er wordt vaak gezegd dat we nog moeten wachten op nieuwe wetgeving. Ik denk dat de EU daar zelf ook een beetje schuldig aan is door zo hard te hameren op het feit dat er een AI-act moet aankomen. Dat is eigenlijk een misvatting. Er is heel veel wetgeving die nu al van toepassing is. ChatGPT is in Italië bijvoorbeeld al een keer teruggefloten omdat zij persoonsgegevens van Italiaanse minderjarigen aan het verwerken waren en dat niet op de GDPR-conforme manier deden. Dus de GDPR is eigenlijk al meer dan voldoende voor alle AI-toepassingen die werken met persoonsgegevens. Dus overal waar wij gegevens inbrengen en daardoor identificeerbaar zijn, en dat zijn eigenlijk bijna alle vormen van generatieve AI, heb je de GDPR al.
Ja.
Die AI-act is meer voor grote systemen die op de markt komen en die productveilig moeten zijn. Ook daar zie je dat eigenlijk heel veel van die hoogrisicocategorieën verwijzen naar bestaande productveiligheidsnormen en kaders. Dus dat idee van die nieuwe wetgeving moet je wat gaan nuanceren. Eigenlijk is er al veel. Het is zeker niet zo dat AI op dit moment vogelvrij is en dat er geen regels voor zijn. ChatGPT is al tegengehouden. Dus dat klopt zeker niet dat er te weinig is.
En toch, ja, al die generatieve AI baseert zich op bestaande content. Dat zijn dingen die mensen zelf geschreven of gemaakt hebben. En daar gaat dat dan eigenlijk gebruik van maken. Dus bijvoorbeeld over auteursrechten kan je toch nog wel discussiëren dan?
Ik kan daar denk ik niet over discussiëren. Auteursrechten zijn een heel duidelijk kader. Als iemand gebruik maakt van beschermde inhoud, dan moet daar toestemming voor gevraagd worden. Zeker als dat voor commerciële doeleinden is. Waarom weten we vandaag nog altijd niet op welke bronnen dat ChatGPT getraind heeft? Net omdat er bestaande wetgeving is en omdat we weten dat ChatGPT die met de voeten getreden heeft.
Mm-hmm. Dus eigenlijk zou dat illegaal moeten zijn?
Eigenlijk is dat al illegaal, ja. Dat is ook een van de redenen waarom dat het in Nederland voor de Nederlandse administratie, de overheidsadministratie, verboden was om ChatGPT te gebruiken. Omdat ze eigenlijk niet konden verifiëren of dat model wel op een legale manier tot stand is gekomen.
Mm-hmm. Een ander mogelijk probleem dan, daarvoor laten we even een oude bekende aan het woord.
U ziet het goed. The beast is back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen. Maar dat was in mijn tijd ook. De euro en de staatshervorming, dat was geen kattenpies, maar hebben we toen ook opgelost. Niet met half werk, maar doen wat moest. Ja, en soms met wat koppigheid. Maar altijd uit respect voor de kiezer. Dat werkte vroeger en dat kan vandaag ook werken. Omdat respect werkt. Zeg dat ervaren gids het gezegd heeft.
The beast is back. We herinneren ons allemaal het filmpje van CD&V met Jean-Luc Dehaene. Ja, een deepfake waarin ze Jean-Luc Dehaene tonen en zijn stem gebruiken om hem iets te laten zeggen wat hij nooit gezegd heeft. Daar kwam veel kritiek op, maar eigenlijk is dit nog redelijk onschuldig. Dat kan ook serieus misbruikt worden om nog levende mensen dingen in de mond te leggen die ze nooit hebben gezegd. Dat soort misbruik, zijn we daar wel op voorbereid?
Ja, het maken van deepfakes, een paar zaken daar. Je hebt je recht op afbeelding. Eigenlijk heb je daar een echt groot zelfbeschikkingsrecht. Dat is natuurlijk alleen voor levende mensen ook weer. De GDPR is daarvan toepassing. Je beeldenis gebruiken, dat is een persoonsgegeven. Bij Jean-Luc Dehaene is het natuurlijk anders. Die leeft niet meer, dus dan heb je geen GDPR-rechten. Maar is er toch ook toestemming gevraagd aan de familie. Dus ook daar zie je eigenlijk dat we die wetgeving al hebben. Het maken van misleidende content, waar deepfakes ook onder vallen, valt onder de Digital Services Act. Dus ook daar zijn eigenlijk al genoeg regels voor.
Maar die moeten dan ook op de juiste manier en op het juiste moment worden toegepast.
Ik denk dat het probleem inderdaad is dat er wordt geclaimd dat AI vogelvrij is en daardoor wordt er niet gekeken naar het feit dat er bestaande wetgeving is die meteen kan toegepast worden. Dat is denk ik ook het grootste probleem waar we weer op afstevenen met de AI Act, is dat we een heel nieuw kader creëren en iedereen moet dat leren kennen en dat duurt heel lang. Vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die de GDPR beter moeten leren kennen, ook al is die al meer dan 5 jaar oud.
Wat je daarnaast ook ziet, is dat er in AI nog best wat kinderziektes zitten. In het begin had je bijvoorbeeld bij automatisch gegenereerde afbeeldingen vaak dat er bijvoorbeeld alleen maar witte mensen te zien waren en er eigenlijk heel weinig diversiteit in die afbeeldingen zat. Recent zag je dan het tegenovergestelde. Google had blijkbaar een overcorrectie doorgevoerd in zijn afbeeldingengenerator Gemini, waardoor er veel te veel kleur in sommige afbeeldingen zat, om zo te zeggen. Bijvoorbeeld, als je vroeg om een foto van een nazi te genereren uit de jaren 40, kreeg je voornamelijk zwarte mensen. Hetzelfde met pausen bijvoorbeeld, waren allemaal zwart of mensen van kleur. Daar is nog werk aan, denk je dan?
Ja, er is nog keiveel werk aan. We zien dat er bij large language models heel veel stereotypen zitten en dat we die proberen weg te werken. Hè. Er wordt gecorrigeerd. Google Gemini is daar wat te ver in gegaan door te cultureel diverse mensen af te schilderen in historische taferelen, hè, zoals de nazi-Duitsers, die daar ineens van verschillende oorsprong waren. En wat is daar heel belangrijk? Niet alleen die overcorrectie. Ja, dat is niet zo charmant geweest hoe Google dat heeft aangepakt. Maar het toont wel iets heel belangrijk aan generatieve AI. Namelijk dat de instructies die dat een gebruiker geeft niet de enige instructies zijn die dat een chatbot of andere generatieve AI volgt. Er zijn zogenaamde pre-prompts. Dat zijn stukjes tekst die wij als gebruiker niet te zien krijgen, maar die bij onze instructies als het ware geplakt worden. Ja. Als je zegt, ik wil een afbeelding van 4 nazi-Duitse soldaten, dan zal Gemini daar hebben bijgeplakt. Ik wil 4 afbeeldingen van die nazi-Duitse soldaten, maar ik wil dat die altijd cultureel divers zijn. De laatste, achter die maar, is de zogenaamde pre-prompt. Mm-hmm. En daar zijn wel heel veel uitdagingen. Hè. Die zijn nu in handen van een aantal commerciële bedrijven, grote mediabedrijven eigenlijk, die heel veel inhoud kunnen genereren en die daarmee ook de beeldvorming van bepaalde zaken kunnen gaan beïnvloeden. Facebook is door de Republikeinen destijds aangevallen omdat zij zogenaamd te veel democratische content zouden hebben vooropgesteld op hun platform en zo de verkiezingen hebben beïnvloed. De Republikeinen hebben het daarna handig zelf misbruikt met Trump eigenlijk in een heel voorname rol. En daar moeten we ons wel bewust van zijn, van hoe gaan die grote bedrijven ons collectieve bewustzijn beïnvloeden. En dus moet er meer transparantie komen en afspraken over die pre-prompts, zodat die manipulatie beperkt kan worden of op zijn minst kan nagekeken worden.
Ik ben Doreen, ik werk in een business center als hospitality manager. Dat wil zeggen dat alles van meeting en events bij mij ligt. En alle communicatie dat we naar onze bewoners doen, dat loopt ook via ons. En wij zijn het eerste aanspreekpunt.
Ik ben Jasmin, ik ben 33 en ik werk ondertussen zo'n 10 jaar als copywriter in de reclamesector, waarvan de laatste 2 jaar als freelancer.
We hebben via onze sociale media aan onze volgers gevraagd of en hoe zij al gebruik maken van artificiële intelligentie. Daar is heel wat reactie op gekomen. Mensen die graag een babbeltje slaan met ChatGPT of het gebruiken om vervelende vragen van hun kinderen te beantwoorden, om discussies te beslechten of gratis foto's te maken voor hun website en zo verder. Maar ook heel veel mensen voor wie AI een onmisbare collega geworden is op het werk.
Wij werken heel veel met handtekeningen, dus dat zijn eigenlijk standaard mailtjes die we gebruiken omdat we heel vaak dezelfde vragen krijgen. En daarnaast wordt AI ook wel gebruikt, maar het mag ook. Onze CEO zegt ook heel vaak van, stikt uw tijd er niet te lang in, vraag het aan ChatGPT en die gaat u kunnen helpen of een aanzet geven. En dat doen wij dagelijks. Dus ik samen met mijn collega heb eigenlijk altijd onze ChatGPT openstaan, ook op de computer.
Ik gebruik als copywriter soms wel eens ChatGPT, dus de AI-tool die geschreven content genereert. Ik zet dat momenteel vooral in als een hulpmiddel in de vroege fase van projecten. Ik gebruik het soms ook voor eerste drafts van vertalingen. Die bereid ik dan voor met ChatGPT en dan fine-tune ik die die zelf.
Bijvoorbeeld als er iets is met facturatie of dergelijke en je wilt iets formeel overbrengen, dan schrijf ik dat heel snel uit in ChatGPT en dan zeg ik, kan je dit op een vriendelijke manier zeggen? Ik neem dat nooit letterlijk over, maar het is soms goed om een andere insteek te hebben of bepaalde zinnetjes die uw mail kracht bijzetten.
Ik zet ChatGPT bijvoorbeeld ook wel eens in om webcontent of online content te optimaliseren voor zoekmachines. De juiste keywords integreren die vaak genoeg laten terugkomen. Dat is iets wat ik zelf niet zo graag doe, omdat je dan de creatieve meerwaarde als copywriter is daar kleiner. En ChatGPT kan dat ook gewoon sneller. Ik denk de key voor de toekomst is om nieuwe manieren te vinden om je job te doen, om die nieuwe tools naar je hand te zetten en om die echt als een meerwaarde te zien en ze in je voordeel te gebruiken. Ik zie voor mij zo soms het beeld van de fabrieksarbeiders. Die jobs is ook veranderd van bijvoorbeeld manuele assemblage naar het servicen van de assemblagerobot. Dus misschien wordt de sleutel tot een goede copywriter zijn in de toekomst wel gewoon zo goed mogelijk prompts kunnen voeden aan ChatGPT.
Er zijn al momenten geweest dat hem niet helemaal begreep wat ik bedoelde. Dat er veel te hard wordt uitgeweid. En dan vraag je gewoon opnieuw, kan je dit nog eens zeggen, maar dan korter. En dan doet hij dat wel.
Soms hoor ik wel eens dat mensen schrik hebben dat AI onze jobs gaat overnemen. Ik denk dat dat scenario niet aan de orde is, of toch nog niet. Maar natuurlijk zijn er ook valkuilen aan heel dat verhaal. Ik denk dat het goed is om kritisch te blijven kijken naar de content die je voorgeschoteld krijgt door bijvoorbeeld een ChatGPT. Zowel inhoudelijk als vormelijk, is dat hier allemaal juiste informatie? Is die informatie volledig? Van waar komt die informatie? Je moet als iemand met een creatieve job altijd nog wel net genoeg zelf doen om er voldoening uit te halen. Dus ik ben heel benieuwd hoe die kant van het verhaal verder gaat evolueren.
Wat ik wel altijd doe is, hey ChatGPT, wil je me helpen vandaag? Dus ik ben er wel altijd heel vriendelijk tegen. Ik heb ook gehoord dat naarmate dat je die meer gebruikt, dat die ook je persoonlijkheid ook een beetje beter leert kennen. Dus ik hoop dat ze vriendelijk zijn tegen mij als ze het hier overnemen.
Ja, Rob Heijman, hoewel dus uit die cijfers van de Digimeter blijkt dat heel wat Vlamingen al regelmatig gebruik maken van AI, bijvoorbeeld ter inspiratie of om vervelende klusjes te klaren op het werk. Tegelijk, volgens diezelfde cijfers, maken we ons ook wel massaal zorgen over de toekomst van AI. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde in januari nog dat in de toekomst 40% van de jobs wereldwijd een impact zal ervaren van artificiële intelligentie. Moeten we vrezen voor onze job?
Nu, natuurlijk, een impact ondervinden is wel heel breed gedefinieerd, hè. Ik denk dat wij allemaal een impact hebben ondervonden van andere technologie ook. Maar dat wil niet zeggen dat alles ineens verandert. Mm-hmm. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om dan te vragen, wat verandert er nu juist? En dat maakt het een onbekende. En als we die onbekende niet kunnen beantwoorden, ja, dan worden mensen bang. Dus iedereen gaat een impact hebben van generatieve AI. Maar die zal geleidelijker gebeuren dan we nu horen in het nieuws. Het gaat allemaal niet in van die grote schokdoctrines. Bedrijven zijn ook redelijk traag eigenlijk. Als je kijkt nu, iedereen die experimenteert met generatieve AI, die werkt met gegevens van een bedrijf. En daar zijn al heel duidelijke vertrouwensafspraken over gemaakt. Je mag niet zomaar dingen in websites opladen. Dus die bedrijven zelf zijn eigenlijk een vertragende factor voor die innovatie. Samen een stuk misschien met de onzekerheid die dat we nu hebben, omdat de AI-act nog niet in voegen is getreden. En het feit dat we blijkbaar niet weten welke wetgeving dat wel van toepassing is, maakt dat eigenlijk allemaal iets trager gaat dan nu wordt gezegd. Mm-hmm. En dat is typisch, want dat gebeurt bij elke nieuwe technologie. De smart city ging al onze steden ineens groener en sneller maken. En ik ben er zeker van dat we daar impact van ervaren. Er zijn veel meer ANPR-camera's, er zijn lage emissiezones. Maar om nu te zeggen, heeft dat ons zo diep veranderd? Ja, het leek toen van wel, toen we nog niet wisten waarover het ging, maar in retrospect zijn het toch allemaal zachtere veranderingen. Het zijn veranderingen en er gaan er grote zijn, maar die komen ook niet zo abrupt.
Mm-hmm. Ik zit tegenover een optimistisch man, hè, wat AI betreft.
Als wij allemaal ons best doen, inderdaad, van het geleidelijk aan te pakken, en dat is een oproep aan iedereen, ik denk, werknemers zouden echt aangemoedigd mogen worden om generatieve AI uit te proberen in een veilige omgeving en daar zelf van te begrijpen wat het is en wat het kan. En vooral ook wat het niet kan. Ik denk dat jouw job en mijn job ook nog niet direct volledig vervangen gaan worden. En dat is een inzicht dat iedereen moet krijgen. Een deel van uw job kan sneller gaan, in sommige gevallen door het gebruik van generatieve AI. Maar dat hoeft niet slecht te zijn. Tenzij dat dat juiste taken zijn die voor jou heel belangrijk zijn natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik ben inderdaad optimistisch dat het allemaal de goede kant op kan gaan. Waar ik wel pessimistisch over ben, is als we het businessmodel van OpenAI zomaar overnemen. Hè, het niet transparant zijn over alle bronnen die gebruikt zijn, is volgens mij heel problematisch. Het gebruik van heel veel moderne slavenarbeid om het systeem te maken, blijft een heel groot probleem.
Leg je het eens uit?
Zo'n large language model begint content te genereren. En die content komt van het internet. En op het internet staan soms boodschappen die we eigenlijk niet oké vinden. Het gaat over complottheorieën, fake news, maar zeker ook heel kwetsende hate speech en andere. En het systeem was in het begin ook al die dingen aan het genereren. En die moesten eruit gehaald worden door mensen die eigenlijk handmatig de output van ChatGPT moesten gaan evalueren. En daar zaten heel schokkende dingen in. Waar werd dat naar geoutsourced? Dat is dan Ethiopië. En er zijn zo nog voorbeelden van landen waar de lonen heel laag zijn. Mm-hmm. Waar mensen zogenaamd ghost work moeten doen. Het labelen of het evalueren van die machines, wat heel repetitief werk is en zeer slecht betaald wordt. Mm-hmm. Dus ook dat is echt een uitdaging waar we nog een antwoord op moeten vinden als we willen dat het duurzaam wordt.
Mm-hmm. Oké, okay. Er valt nog veel langer te praten over AI. We kunnen onmogelijk alles bespreken in zo één aflevering. Maar ik heb toch al best wat bijgeleerd en ik hoop onze luisteraar ook. Rob Heijman van het Kenniscentrum Data en Maatschappij, dank u wel.
Graag gedaan.
Ik bedank ook Michiel van den Driessen van Raccoons. Ik bedank iedereen die getuigd heeft over AI-gebruik op het werk en privé. En ik bedank u, beste luisteraar, ook weer om erbij te zijn. Volgende week donderdag zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts@demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
Duidelijk, de morgen.